In Matthäus, zijn we nog steeds bij de inleidende taferelen. Want ja, als het een schilderstuk zou zijn, zou je het een tafereel noemen. Een ander woord voor een tableau trouwens. Een tafel, een paneel. Een tafereel. Namelijk, wij waren bij het laatste pericoop van Matthäus hoofdstuk 3. Bij wat dan heet de doop van Jezus. En ik heb u verteld hoe dat zit met die doop en met wat de betekenis is van: na mij komt één, die zal u met geest en met vuur dopen, en zo verder. Hoe dat ook zij, de doop van Jezus als zodanig is uiteraard een uitbeelding van dood en opstanding. Dat is doop altijd. Het is ondergaan onder het oppervlak van de aarde, dan wel de zee, wat in de praktijk hetzelfde is. En het is weer daaruit opstaan. En dat heeft alles van doen met het vervullen van Gods gerechtigheid. Laat af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dus Jezus liet zich dopen. Ik meen dat we in dat gedeelte terecht waren gekomen, tenminste. Nou, we waren bij vers 11 eigenlijk nog. Ik doop je wel met water tot bekering, maar die na mij komt die sterker dan ik. En die zal u met de Heilige Geest dopen. En ik heb u alle schriftplaatsen gegeven waarin de Bijbel gesproken wordt over doop met, in, door, vanwege de Heilige Geest. Met opzet natuurlijk, omdat de uitdrukking als zodanig een eigen leven is gaan leiden. Om het netjes te zeggen. Maar er zijn maar 7 van die schriftplaatsen. 6 daarvan zijn allen opgetekend uit de mond van Johannes de Doper. Zij het dan dat bij gelegenheid Jezus het aanhaalt, of wie dan ook maar. Maar het is Johannes de Doper zegt: ik doop je met water, maar na mij komt en die zal u met de Heilige Geest dopen. Dat 6 keer en de 7e keer en meteen de laatste keer dat die uitdrukking voorkomt, is in 1 Korinthe 12. Waar staat dat wij die geloven, wij die wedergeboren zijn, gedoopt zijn door of in de Heilige Geest. Dat wil zeggen door één geest tot één lichaam gedoopt. En wij, staat de vertaling, is dat geloof ik, wij zijn allen door één geest gedrenkt. Of een andere vertaling, wij drinken allen aan dezelfde geest. Maar nog beter is, dat is echt waar, nog beter is, wij zijn allen door dezelfde geest doordrenkt. Want baptizo, doop, als het woord fysiek wordt toegepast, dan is het niet maar onderdompelen, want dat is bapto. Maar baptizo is onderdompelen en doordrenken. Dan word je niet alleen aan de buitenkant nat, maar ook aan de binnenkant. Dat is baptizo. Bapto is alleen de buitenkant. Heb je dat? En dat wij ook nog hetzelfde woord toepassen op wat in de Bijbel besprenkelen heet, daar wil ik niet eens over spreken, want daar wekt het de indruk alsof dat ook een toepassing of een betekenis van het woord is. En dat is, dat is niet zo. Ja, dan beheers ik mij in mijn formuleringen. Hoe dan ook, wij zouden gedoopt worden, gelovigen zouden in Christus gedoopt worden. Want ik zei, als het woord fysiek wordt toegepast, betekent het onderdompelen en doordrenken. En als het niet fysiek wordt toegepast, dat wil zeggen, dat is eigenlijk de grondbetekenis van de term, is identificatie met, één worden met, samengroeien met, één plant worden met. Want zo staat het in de Statenvertaling van Romeinen 6. Waar staat dat we in Christus gedoopt zijn. En dat betekent dat we met hem, staat de vertaling, één plant geworden zijn. Of wat er eigenlijk staat, zijn met hem samen gegroeid. Dat betekent wij worden met hem geïdentificeerd. God ziet ons in Christus. als God naar ons kijkt, ziet hij Christus. Als God naar Christus kijkt, ziet hij ons. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Toch? Want wat kan het anders betekenen? Nou, het betekent dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dat waar wij zijn lichaam zijn, zegt de Colossensebrief, in hem woont de volheid Gods lichamelijk. Dus ja, daar valt niks op af te dingen. Dit is wat de Bijbel ervan leert. En dat heeft tot gevolg, inderdaad, punt 1, daar komt de volgende tafereel, dat Jezus zich laat dopen. En wat het vuur betreft, van met geest en met vuur dopen. Ik heb u gezegd, geest, vuur is een beeld van geest, dus je kunt het als een hemdiadis beschouwen, geest en vuur. Je kunt ook het volgende vers nemen, dat doen anderen en die zeggen, ja, daar gaat het over oordeel en met onuitblusselijk vuur verbranden. Zo van, als de Heer komt, zal hij sommigen de geest geven en anderen zal hij oordelen in het vuur. En dan zeg ik, ja, dat is zo. Of dat de betekenis is van de uitdrukking met geest en vuur dopen, dat betwijfel ik sterk. Maar aangezien dit puur academisch is, heeft het geen zin om er verder op in te gaan. We weten toch hoe het is namelijk. Hebben jullie die nog? We weten toch hoe het is. Zijt vurig van geest. En we doen ons best, toch? Ja. Blus de geest niet uit. Wat kun je uitblussen? Vuur, ja. Dus doe maar. Maar dan staat er, toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan. Dat toen, ik weet niet of u dat taalgevoel ontwikkeld hebt, maar als het Hebreeuws zou geweest zijn, als ik het in het Oude Testament had gelezen, dan zou ik gezegd hebben, ja, er staat toen in de vertaling, maar in het Hebreeuws staat gewoon en. Want zo is dat, hè. Toen, wanneer, ja, dat hoeft niet een tijdsaanduiding te zijn van de volgende gebeurtenis. Daar heb je trouwens toch niks aan, want we weten niet wanneer het was. Het kan ook zijn gewoon een aanduiding van, hierbij komt er nog een verhaal. Ik zal jullie nog wat vertellen. En toen, en toen, en toen, en toen. Toen komt van toe, erbij. Er wordt iets aan toegevoegd. Toen kwam Jezus van Galilea, dat is om te onthouden, hè? Want het hoort bij de taferelen aan het begin van dit toch wel betrekkelijk lange Bijbelboek. In bladzijde eerder stond al, hij is vertrokken in de delen van Galilea. Dat is in hoofdstuk 2 vers 22. Niet in Judea met grote nadruk. Want via Jozef wordt geregeld, niet voor niks dat het via Jozef gaat en een droom, dat hij komt te wonen in Galilea. Deze pericoop, dat is een halve bladzijde verder in mijn Bijbel, begint met toen kwam Jezus van Galilea, zo van daar woonde hij, was hij thuis, dat was zijn domicilie. Dat, of hij daar al die tijd gewoond heeft. Nou, nee hoor. Maar dat is nu het onderwerp niet, hè. Achteraf blijkt, maar daar komen we later vanzelf ooit wel tegen. Achteraf blijkt dat ze hem niet eens kenden, daar in Galilea. Nou, ze kenden hem wel, maar zeggen, wie is dat toch? Waar heeft hij dat geleerd? Hij is toch van Nazareth, dat is toch van, en we kennen zijn broers en zussen. Tenminste, als je niet Rooms-Katholiek bent, dan. Nou ja, toch wel. Van waar heeft deze zijn kennis enzovoort? En betaalt hij zijn belasting wel? Vreemdelingenbelasting. Tempelbelasting heeft men erboven gezet, maar dat is niet waar hoor, dat kan niet. Want die kon je niet betalen met een stater. Echt niet. Dat was de heilige sikkel. Ik ken uw Bijbel, hè? Dat is onmogelijk. Maar goed. Maar dit was wel zijn, in dit land is dit zijn domicilie. Galilea. Hij komt van Galilea. En hij keert ook weer terug naar Galilea. Maar dat is weer een halve bladzijde verder in vers 12. Het is van belang omdat deze, ik noemde het taferelen, die hebben allemaal toch iets van doen met de tegenwoordige positie van Christus in afwachting van dat hij zijn koningschap zal opeisen. Ik weet nooit precies hoe ik dat zeggen moet. Maar in afwachting van dat hij zal komen om gediend te worden. In afwachting van dat hij zal komen in zijn heerlijkheid. Hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En dat soort dingen meer. En de volken zal oordelen. Daar gaat iets aan vooraf. Dat is het rechtmaken van de weg des Heren. Dat wordt enerzijds toegeschreven aan Johannes de Doper. Met wie wij zojuist van doen hadden. Maar eigenlijk gaat het ook in Jesaja 40 over de Heer Jezus zelf. In en sinds zijn eerste komst, want zelfs de roeping van de gemeente, de verzameling van een volk voor zijn naam, is voorbereiding op wat wij noemen zijn wederkomst, om inderdaad zijn heerlijkheid te openbaren. Dat hebben wij ooit nagevraagd, bij wijze van spreken allemaal, hè? Dat hebben wij ooit nagevraagd aan zijn broer, aan Jacobus, en die zei, wat er nu gebeurt, komt overeen met de profetieën, met alle profeten, de profeten. Namelijk, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is Handelingen 15, hè. En daarna zal hij wederkeren in de vervallen hut van David herstellen, wat er van verbroken is, wederopbouwen, enzovoorts. Dus tot op heden is het nog voorbereidend werk. Als je bovendien bedenkt wat de eigenlijke betekenis is van die clichés die we tegenkomen in onze geestelijke liederen. Namelijk wat de betekenis is van dat wij kinderen des konings zijn. En dat onze kroon wacht zeer schoon aan Gentse kust. En meer van dat soort liederen. I'm a child of the king, noem nog eens wat. Kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? En meer van die dingen. Of Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Als u bedenkt wat dat betekent, dan weet u dat dit allemaal voorbereidend werk is. Het is de verzameling van dat volk van koningen en priesters dat in een hemelse positie een plaats zal innemen in de regering, in het bestuur van het dat eeuwige koninkrijk Gods, dat Messiaanse Rijk, dat beloofd is van voor de grondlegging der wereld. Hebben we die nog? Nou ja, daar gaat het over. En dat is ook wat uitdrukkelijk wordt medegedeeld. Dit is niet naar Joodse verwachting, maar ik weet niet of u zich dat realiseert en ik weet niet hoe vaak ik het u verteld heb. Maar Die religie van de tijdgenoten van de Heer, om het eens zo te zeggen, dat is de Joodse religie, maar niet de Mozaïsche. Ze doen wel alsof, dat doen ze nog steeds, hè. Dat is niet de Mozaïsche. De Heer zelf zei, als je Mozes geloofd had, dan zou je mij geloven. Jullie beroepen je op Mozes, maar daar staat het toch. Als je Mozes gelooft, dan zou je mij geloven, enzovoorts. Of hij zei, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan de wetten des Heren niet te hoeven houden. Dat wil zeggen dat in de praktijk de Joden er blijk van geven. Ik zeg het heel voorzichtig, want iedereen kan dat checken. Ja, het kost wat tijd, maar iedereen kan het checken. De Joden kennen hun Bijbel niet. Wat dat betreft lijken ze net christenen. Och, wat zeg ik nou weer voor lelies. Ze kennen hun Bijbel niet, daar is een goede reden voor. Het interesseert ze niet en daarom kennen ze het niet, hè? Och. Nee, ik zeg altijd, ze hopen dat God in hen geïnteresseerd is, maar zij zijn niet geïnteresseerd in God. Dat is het probleem van alle religies trouwens. En ik geef u de tijd om er even over na te denken. Laat ze maar even passeren, al die religies, die zogenaamde godsdiensten. Die zijn er niet omdat de mens God zou dienen. Die zijn allemaal erop gericht dat God de mens zou dienen. Hoe krijgen we God of de goden of wie het maar is, zover dat hij doet wat wij van hem vragen. Want wij hebben een plan, wij hebben een idee en we hebben God erbij nodig om het uit te werken. Klinkt bijna evangelisch. Je hebt de Heer nodig in je leven. Nee, dat is... Wij moesten trouwens vroeger zingen. Mij wil de heiland gebruiken een zonnestraal te zijn. Enzovoort. God wil ons gebruiken namelijk. In zijn werk. Dat is precies de andere kant op. Hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is niet maar een beetje afwijken. Het is totaal andersom. De Joden wilden hem wel, maar binnen hun systeem. Ik weet niet, bent u wakker? Heb je koffie gehad al? Oké. Het is zoals die vrouw van Potifar, die wilde Jozef wel in haar huis, onder haar gezag. Maar Jozef verdween en liet zijn mantel achter. En die kun je dan nog bezichtigen in Trier. Iemand legt het wel uit. In de pauze. Toch of niet? Zoiets. Ik bedoel, de Heer Jezus deed dat ook. Zij kwamen tot hem en ze wilden hem met geweld... Er staat er, ze wilden hem en met geweld koning maken. En er staat er, en weggaande verborgen zich van hen. En later vind je een kleine herhaling. Dat gaat niet over Jezus, maar dat gaat waarschijnlijk... Over Johannes, maar zijn naam staat er niet bij. Die moest ook vluchten en die liet ook zijn mantel achter zich. En die van de Heer Jezus, dat weet u, daar hebben ze nog over gedobbeld, weet u nog. En ik heb zo'n dik boek, dat heeft me een vermogen gekost. Want verkopen ze namelijk in Trier, hè, over de Heilige Rock enzovoort. Er staat hele geschiedenis van dingen in. Hoe die daar terechtgekomen is enzovoort. Maar die werd niet verdeeld, die werd omgelood. En in de Bijbel wordt niet verteld waar hij gebleven is. Maar hij moet ergens gebleven zijn. Nou ja, en waarom die in Galilea terecht is gekomen bij de Trevieren, daar hebben we het nou vandaag weer even niet over, hè. Maar het gaat me om de parallel, hè? Het is het bekende gegeven. Zij wilden hem wel, maar in hun systeem. Zie? Het schiet me ineens... Nee, dat kan ik niet vertellen. Ik heb het aan de lijve zelf meegemaakt. Ze wilden mij wel, maar in hun systeem. Daar was ik niet gevoelig voor, want ik werd niet voor systemen. En toen moesten ze me niet... Ja, dat was Eindhoven. Ja. Maar goed. Andere keer verder. Maar zo gaan die dingen. Ze proberen je in te passen in hun eigen systeem. En gebruik van je te maken. En als dat niet kan, dan haten ze je. Dan weg ermee. Toen maar weer. Maar goed, dat is de omstandigheid waarin de Heer hier optreedt. In een vijandige wereld. Een religieuze wereld. Waarin niet de Heer centraal staat. Maar, laat ik het netjes zeggen, het judaïsme. Het jodendom. Dat in stand gehouden moet worden. Ten behoeve van een eigen identiteit. Want ze bedoelden er straks toch allemaal over identiteit. Ik kan het nou niet herhalen, het is niet opgenomen, maar... Als je tot de Heer komt, raak je je identiteit kwijt. De kans bestaat dat de Heer wat teruggeeft, maar dan is het dan toch van de Heer afkomstig. Zo gaat dat. Gaf mij alles op voor Jezus, zingen we dan. U weet wel, al die clichés uit onze liederen, ik ben er heel blij mee. Ze houden een bepaalde waarheid vast. Ja. Nou ja. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem, dat wil zeggen door hem, gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden. Dat had hij goed gezien. Want het heet wel de doop van Johannes. Maar eigenlijk, je weet hoe het is, hè? De doop wordt... Eigenlijk is het de Heer zelf die ons doopt. Nou ja, het is één geest die ons tot één lichaam doopt. Staat in de eerste Korinthebrief. En in de tweede Korinthebrief staat: en de Heer is de geest. Ik citeer het maar letterlijk dan, hè. Wat is dat? 2 Korinthe 3, de laatste verse, meen ik. De Heer, de geest. De geest des Heeren. De Heer is de geest. De geest des Heeren is gewoon de Heer. Ik bedoel, de geest is de geest van Christus, de geest Gods, de Heilige Geest is met ons. Maar het is gewoon dus God, namelijk in de praktijk dus de Heer Jezus Christus. Dat zei hij ook toen hij het beloofde. Hij zegt: ik zal bij u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nadat hij eerst gezegd had: ik zal de Vader bidden en die zal u... Nee, niet een trooster. Een andere trooster zenden. Hij was de trooster namelijk. Hij is de vernieuwer. Hij is de Nachem, de Menachem, de Noach. Hij is degene die middelaar zou zijn van het nieuwe verbond van troost, troost, mijn volk, enzovoorts. Maar hij zou met ons zijn als de onzinnelijke, dus in een andere, niet eens andere gedaante, namelijk niet in een gedaante. Dat heet geest. Zie je? Nou ja, daar wil ik niet verder op ingaan, want dan moet ik... Ja, dan ga ik Romeinen 8 citeren en nog zo wat schriftplaatsen waaruit dat heel duidelijk blijkt. Er hoeft geen misverstand over te bestaan. Dus hoe dan ook, wij worden eigenlijk geïdentificeerd met en in Christus. Dus Johannes zegt, en daar heeft hij groot gelijk in, mij is nodig van u gedoopt te worden. En voor zover er gedoopt wordt, wordt er nog steeds gedoopt in de naam van, dat betekent gewoon namens, is niks bijzonders. Dat betekent namens, hè, de Heer Jezus Christus. Namens de Godheid. Namens de Godheid. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, wat u wil. Ja, precies. Ja, zo is dat. Dus Johannes zegt: mij is nodig van u gedoopt te worden. Maar het hele, een van de belangrijke punten hier, en ook in de volgende perikoop, dat is in hoofdstuk 4 inmiddels, een van de belangrijke punten is dat wij de Heer Jezus hier tegenkomen, niet als het uitgedrukte beeld van Gods wezen, laat staan als het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Ik heb de uitdrukkingen uit Hebreeën 1 vers 3, hè? Maar als Jezus van Nazareth. Wie? Een profeet. Wie? Een man Gods, zei Petrus, meen ik, in Handelingen 2. Maar niet een mens. Het is net kerstfeest geweest, dus dan hebben we het erover gehad, denk ik. Toch? Nou ja. Dus die zegt: ik wil gedoopt worden. Dat is de normale gang van zaken ook. Hij zei niet: het hoeft niet, want de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Hoezo dan? Nou, het staat in de catechismus. En ik ben al besneden. Want dat staat in de Bijbel, dat hij besneden was, toch? Nou ja, dat staat in Lucas natuurlijk. Lucas, niks van dat alles. Of ik ermee spot. Nou nee, ik spot er niet mee. Ik leg het alleen heel snel even uit in twee zinnen. Want het probleem is dat er oeverloos over gedelibereerd wordt. Boeken vol over geschreven zijn. Mensen geëxcommuniceerd zijn uit hun kerkgenootschap. En weet je veel wat allemaal. Terwijl het zo simpel is als wat. Hebben ze u dat ook verteld? Dat de doop in de plaats gekomen is van de besnijdenis? Ik heb het ook ooit gehoord. Toen heb ik gevraagd: waar, hoe kom je er aan? Waar staat dat? Nou, dat is zondag zoveel. Dan ben ik vergeten hoe welk het was. En daar staat het. En ik weet niet meer welke. Het was een verwijzing naar één tekst ergens. Maar ik weet ook niet meer welke. En de reden daarvoor is simpelweg dit. Toen ik begreep dat dat de enige tekst was die ervoor was, wist ik ook dat het niet waar was. Als dat het argument is, dan houdt het op. Ja. Pas veel later heeft iemand me uitgelegd van dat het gewoon historisch gegroeid is, dat men erover gefilosofeerd heeft, hoe men het een en ander zou doen en hoe men het zou opvatten en hoe men het zou voorstellen aan de gemeente, de goede gemeente. En hoe je dat dan verkoopt en de traditie. Dat hebben ze gedaan ook over de praktijk van de kinderdoop als zodanig. Je hebt er zoveel water bij nodig bij volwassenen. Je kan beter besprenkelen. Dat moet dan ook, je zegt gewoon dat het doop heet en dan is het klaar. He? Van Johan Bos heb ik een verhaal gehoord over een Jood. En dat ging over een broodje ham of zo. En dan werd er ook op gesprenkeld. En nee, dit is rundvlees. En dan was het rundvlees en dan kon je het zo eten. He? Dan spreek je een formule over uit en dan ben je, zo doet men dat. Ja, het is triest en ik heb er verder niks mee en het mag voor mij allemaal. Maar ik moet terug naar wat de Bijbel erover leert. En dan kom ik niet verder dan dit, hè. Toch? Wat denk je, al die mensen die gedoopt werden na de Pinksterdag, 3000 staat daar. Niet noodzakelijk op één dag, hè, dat begrijpt u toch, hè? Maar goed, hoeveel water heb je in Jeruzalem om dat te doen? Gaat ook niet lukken. Ze zullen wel iets geregeld hebben. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar je mag aannemen dat dan toch ver en ver uit het grootste deel van die mensen, althans van de mannen, besneden was, want het waren Joden. Nee, die konden ze ook niet helpen, hadden hun ouders geregeld. Ging buiten hen om. En dat is het probleem ook van iets als de kinderdoop. Dat heeft in de praktijk zijn betekenis compleet verloren. In de Bijbel is doop een antwoord, een vraag, heeft men het ook vertaald, maar dat ga ik u nou niet uitleggen. Een vraag van een goed geweten tot God, schreef Petrus. En in Handelingen 2 zegt Petrus, bekeert u en laat u dopen. Dat wil zeggen, je besluit om je te laten dopen. Dat deed de Heer Jezus ook. En hij ging naar Johannes, begerende gedoopt te worden. En dat is het dan. Als je die zogeheten doop, of wat je ervoor door laat gaan, terugbrengt naar iets als kinderdoop. Dan zijn het ineens de ouders die dat bepalen. Dan is het geen keus meer van iemand die zegt, ik laat mij dopen als antwoord op de uitnodiging van God enzovoorts. Bovendien, in grote delen, althans van het protestantisme, mag je niet eens ingaan op de uitnodiging van God. Dat weet je toch, hè? Je moet wel, maar je mag niet, heet dat. Ja, dat heet officieel in het Nederlands heet dat te moeten en niet te kunnen. Of niet te mogen. Hoort naar de roepstem van Jezus, jawel, maar je mag er geen gehoor aan geven. Gaat zomaar niet. Het moet je overkomen. Je moet bekeerd worden, staat er dan, zeggen ze dan. Maar je moet niet bekeerd worden. Je moet je bekeren, dat is wat de Bijbel zegt. Maar ja. Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid bedoel ik, van een mens. Dat hij kiest. Wat zei de man? Kiest dan heden wie gij dienen zult. Was het Joshua? Kiest dan het leven. Stond vroeger op onze, nou niet die van ons, maar die van mijn vader zijn tent campagnes. Kiest het leven. Half paars geschilderde vrachtwagen, je kan hem niet missen. Maar toen maar. Open lucht en tent evangelisatie voor Nederland. Maar dat had Kids er al op staan in de tijd, ver voor de oorlog. Mijn vader gaf het een eigen naam. Die was van de motto's. Kist het leven, stond er dan op. Wij zeggen blij met de Bijbel, toch? Nou ja. Sorry, maar je moet kiezen. Ja. Zeker. Dat is Bijbels altijd zo geweest. Vanaf het begin in de Bijbel, de hele Bijbel door. Oproep om gehoor te geven aan het woord van God. En wat de dood betreft, ja, het is een aanvaarden van de rechtvaardigheid Gods, zegt Lucas 7. Het is een aanvaarden, erkennen van wat God doet met de mens. Namelijk, hij neemt het oude weg, stelt er het nieuwe voor in de plaats. En als ik het zo zeg, staat het in Hebreeën 10. Hij neemt het oude weg, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Zie je? Doe maar. Vandaar dat je het ook uitgebeeld vindt in de doortocht door de Schelfzee in de tijd. Nee, waarom nou stop? Omdat ik sta te bedenken van, waar staat nou in de Bijbel Rode Zee eigenlijk? Ja, in onze liederen komt het voor, hè? Maar in de Bijbel, ik zou het niet weten. In het Oude Testament in ieder geval niet. Het heet gewoon de Schelfzee. Hetgeen nog een verkeerde vertaling is ook trouwens. Maar Rode Zee, dat weet ik eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Het staat in het Nieuwe Testament soms. Via de Septuagint. Nou ja, dat hoor ik wel een keer van u. En Schelfzee, nee, Schelfzee is de verkeerde vertaling ook. Want Jam Soef. Jam is de zee en Soef, dat is niet schelf. Dat is niet riet, dat is wier. En dat weten wij uit andere schriftgedeelten waar de term voorkomt. Met name in de psalmen. Het is geen rietzee, het is een wierzee trouwens. We zijn daar geweest bij de Golf van Aqaba of zo. Maar je vindt daar echt geen riet. Daar niet. Je vindt in Egypte wel riet hoor. Dan maken ze papier van, weet u nog. Papyrus, ja, papyrus riet. Maar nee, het is wier. Soef. Jam Soef, de Wierzee. Maar goed, dat even terzijde. Want daar ging het ook allemaal niet om. Maar ze trokken door de zee. En kwamen in een andere wereld. In een andere omstandigheid terecht. Ze waren eerst slaven. En nu waren ze ineens een koninklijk volk geworden. Hebben jullie? De tegenstelling. Eerst slaven in Egypte. En toen trokken ze door het water heen. Ze werden niet nat trouwens. Toch? Maar ze trokken wel door de zee. En aan de andere kant kregen ze te horen dat indien gij mijn stem zult gehoorzamen, dan zult zijt gij mij een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. Koningen en priesters. Dat betekent trouwens de naam Israël ook, hè. Dat Sar is een vorst en El, dat is God. Gij hebt die vorstelijk gedragen met God, het zoiets. Het is een koninklijk volk. Ook qua afstamming daarvoor al. Maar het gaat om het verschil, hè. Zo, eerst slaven in Egypte en dan koninklijk volk. Met een, nog een vervolg uiteraard in de toekomst. Maar zo vind je dat vaker. Eerst een volk onderweg, 40 jaar lang. En daarna trokken ze door het water van de Jordaan, zonder nat te worden. Trokken ze door het water van de Jordaan. En aan de overkant waren ze dan in het land dat de Heer hen beloofd had, enzovoorts. Het is hetzelfde verhaal. Heb je die nog tot zover? Ja. Ik ken er nog een paar, maar die hebben meer toelichting nodig, dus ik laat het maar even zo. Het commentaar van de Heer is dus ook gewoon dat het zo moest. Laat niet af, hou niet op. Dat is vers 15. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Alle rechtvaardigheid, alle gerechtigheid heet dat. Dat is precies zoals de Heer het zei in Lucas 7... Die haal ik altijd aan, want ik vind het eigenlijk de duidelijkste tekst hieromtrent. Dat is in Lucas 7, waar Jezus aan het woord is, in vers 28. En zegt, en het valt midden in een uiteenzetting, maar toe maar. Maar hij zegt, onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Let op dat het nog steeds Jezus is die aan het woord is. En dat hem, daartussen heb ik geen bezwaar tegen, maar wel tegen de hoofdletter heb ik bezwaar. Want het gaat erom dat ze Johannes de Doper hoorden. Zei de Heer Jezus. Al het volk dat hem hoorde. Specifiek de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren. Of werden. Rechtvaardigden daarmee God. Wat zei de Heer Jezus? Al dus betaamt het ons om alle gerechtigheid Gods te vervullen. Je accepteert de rechtvaardigheid Gods door je te laten dopen. Want rechtvaardigheid Gods houdt in dood over de zondaar en opstanding op grond van geloof. Dus het is dood en opstanding. Zie. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen door zich door hem niet te laten dopen. Dit is een van die teksten die in de NBG 51 beter vertaald is, duidelijker vertaald is, dan hier in de Statenvertaling. Al haast ik mij te zeggen dat ik met deze versie van de Statenvertaling niet de minste moeite heb. Maar ja, ik lees vanaf Juffrouw van der Straten, zal ik maar zeggen, vanaf Aapnoot Mies en zo lees ik Statenvertaling en hoor ik Statenvertaling, dus is geen enkel probleem. Zij verwierpen de raad Gods door zich niet te laten dopen. Kortom, hoe accepteer je de rechtvaardigheid Gods en daarmee de genade door je te laten dopen? Dat is het. En de Heer Jezus deed dat ook. Want vergis u nou niet, de Heer Jezus werd ons gelijk en hij ging de weg die wij eventueel door hem ook gaan, dat is die van dood en opstanding. Dit is die van Efeze, in Efeze heet het afleggen, dat is Efeze 4, afleggen aangaande de oude mens. Staat dan, zo heb je Jezus niet geleerd, gelijk gij door hem geleerd hebt. Wat dan? Nou, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Hij legde het oude af en God heeft hem daarna opgewekt. Ik weet niet hoe vaak dat in de Bijbel staat, het laatste. Maar vaker dan u denkt, schat ik. Maar God heeft hem opgewekt. God heeft de smart en de dood ontbonden. Dat is de discussie rond lied 25 uit de bundel van Johannes de Heer. Het meest voor de hand liggend, het meest bekende paaslied. Daar juicht één toon, daar klinkt één stem. Enzovoort. En dan, hij rees uit het graf door. Ja. Ik weet het nooit 100% zeker, maar ik heb de indruk gekregen, na enig onderzoek overigens, dat de oorspronkelijke versie luidt, hij rees uit het graf door eigen kracht. Maar zo zingen wij hem niet. Hij rees uit het graf door vaders kracht. Maar je hoort aan de formulering dat het niet helemaal loopt. Textueel niet. We zingen het, je went eraan, maar door vaders kracht, dan had dat niet anders gekund. Maar ja, nee, het was al anders, dat was het probleem, maar de inhoud deugde niet. Hij rees uit graf door eigen kracht, het was namelijk niet door eigen kracht. Echt niet, God heeft hem opgewekt. Afgezien nog van dat zijn sterven weliswaar het resultaat was van dat de Joden hem gevangen genomen hebben en overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Dat is Handelingen 2. Waar dat staat. Maar daarvan staat ook: maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is Jesaja 53. Het iets minder populaire gedeelte. Maar het staat er wel. Maar het is diezelfde God die hem ook heeft opgewekt uit de dood. Niks in eigen kracht. Geen trouwens ook geld voor alles wat hij op aarde deed. Er was niks in eigen kracht. Hij zei: wat ik zeg zijn de woorden die ik van de Vader gehoord heb. En wat ik doe zijn de werken die ik van de Vader gezien heb. En als Petrus het evangelie moet verkondigen, zegt hij: Jezus, de man Gods. Die zich gemanifesteerd heeft in vele tekenen en wonderen enzovoorts. Precies zoals veel van de oud-testamentische profeten ook. Maar nou ben ik al bezig met hoofdstuk 4 van Matthäus evangelie. Dus je moet even geduld hebben. De Heer liet zich dopen, staat er. Toen liet hij van hem af. Dat wil zeggen, Johannes doopte hem. En dan staat er: en Jezus gedoopt zijnde. En dat vind ik zo'n mooie zin. Ik vind hem zo mooi. Vooral omdat hij volstrekt, maar dan ook volstrekt overcompleet is. Er had ook gewoon kunnen staan: en Jezus gedoopt zijnde ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest neerdalen enzovoort. Maar er staat: is terstond opgeklommen uit het water. Waarom staat dat er? Want ja, hij is niet in het water gebleven. Toch? Dat is volkomen overbodig om dit te melden. Waarom staat het er dan? Vanwege de symboliek. Dit is het woord Gods. Het verslag van de gebeurtenis is goddelijk geïnspireerd. Theopneustos, schreef Paulus. Doch God begeest het. Waarom heeft het God behaagd om dit erbij te vermelden? Nou, omdat het een aanvulling is op deze symboliek van de doop. De doop zelf is een beeld van dood en opstanding. Maar er staat ook uitdrukkelijk bij: is terstond opgeklommen uit het water. Punt 1. Hij stond dus eerst in het water, minstens. Hij moest eerst afdalen in het water, anders kan je er niet uit opklimmen namelijk. Hè? Heb je dit nog? Maar het gaat natuurlijk vooral om het woordje terstond. Heb je die nog? Dit vind ik nou leuk om dat eens te vermelden. Ik weet niet of ik hem zo snel kan vinden. Ik denk dat het Matthäus 9 is. Maar nee, dat is het niet. Nou, dan zal het Lucas 9 zijn of zo. Dat is de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Dan loop ik ook een beetje op de dingen vooruit. Ja, de Lucas 9. En het andere was dan, wat was het dan? Even kijken hoor. Hoe zit Matthäus 17? We gaan daar langzamer. Ja, Matthäus 17. Hier lees ik even over de verheerlijking op de berg. Daar komen wij toch terecht, omdat daar min of meer hetzelfde gebeurt als in Matthäus 3. Namelijk, in Matthäus 3 lezen wij in de rest van vers 16... en zie, de hemelen werden geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemel zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En in Matthäus 17 zijn we bij de verheerlijking op de berg. En daar lezen wij in vers 5. Terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk heeft hen overschaduwd en ziet een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat wil zeggen, bij twee gelegenheden is deze tekst geciteerd geworden. Uit Jesaja 42, vers 1. Eén keer bij zijn doop, dat wil zeggen na zijn doop. En één keer bij de verheerlijking op de berg, waarbij de Heer in verheerlijkte gedaante gezien werd. Overigens samen met Mozes en Elia, ook mannen gods uit de oud-testamentische tijd. Maar dan gaat het verder, want daarom ging ik er nu reeds naartoe. Dat de Heer tot hen zegt, tot zijn discipelen, dat waren de drie maar van de 12 die hij bij zich had, in vers 9. Als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Ze mochten er niet over vertellen. Het was classified. Het was geheim. Wat ze gezien hadden. Totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En dan staat er: en zijn discipelen vraagden hem zeggende: wat zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Maar ik zoek die tekst waar staat dat zij onder elkaar vragen: wat is dat eigenlijk, opstanding uit de doden? Staat het dan toch in Lucas 9? Marcus 9. Lucas 9. Ik blijf even zoeken. Ze vragen dat namelijk onderling. Het is Marcus 9. Ja, het is Lucas 9, Marcus 9. En in Marcus 9 staat die tekst erbij. Ja. Ja, daar staat: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat is in vers 7. En toen zei de Heer dat ze niemand verhalen zouden, vers 9. Hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf. Ook aardig, hè? Net als Maria, die begreep ook het niet. En dan staat er: ze bewaarde deze woorden in haar hart. En hier de discipelen ook. Vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. Dat is leuk, want dan kan ik antwoord geven op wat dat is. Uit de doden opstaan. Weet je nog hoe dat was bij Lazarus? Ja, die was overleden. En toen sprak de Heer over hij slaapt of zo, iets dergelijks. En toen zei een van die zussen, die zei: ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten jongsten dagen. Als zij nou wist dat de opstanding is op de jongste dag, waarom weten de discipelen dan niet? Want dat is opstanding uit de doden. Antwoord: omdat opstanding uit de doden, dat kan niet eens op de jongste dag. Want opstanding uit de doden betekent met achterlating van de overige doden. Want opstanding uit de doden, het woord doden in de uitdrukking opstanding uit de doden is een zelfstandig naamwoord, meervoud. Het is namelijk één dode, niet één dood, één dode, twee doden enzovoorts. Uit de doden betekent opstanding van tussen de doden uit. Soms heet het ook een uitopstanding uit de doden. Die raak je in de vertaling kwijt overigens. Maar bij gelegenheid staat het er wel. Ik meen in Filippenzen. Filippenzen 3. Of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. In de vertaling vind je dat niet terug. maar met grote nadruk van tussen de overige doden uit. Nou, niet op de jongste dag, want dan daar staat er: ik zag alle doden staande voor God, rijp en groen, of wat staat er precies? Groot en klein en wit maar waren, hè? Allemaal. Maar opstanding uit de doden wil zeggen dat het gaat over een opstanding voor de jongste dag. En dat is van toepassing op de Heer Jezus. Want, en dat is wat uitgedrukt wordt ook. Okay, wat uitgedrukt wordt in de term: hij is terstond opgeklommen uit het water. Goed, hij stierf later, ging de dood in, maar ten derde dagen reeds. Niet ten jongste dagen, maar ver daarvoor. En de Bijbel zegt waarom dat bijvoorbeeld was. Onder andere, maar denk ik, maar goed, waarom dat was. Waartoe dat was? Opdat hij in alles de eerste zou zijn. De eerstgeborene alle creaturen. De eerstgeborene van een nieuwe schepping. Of hoe het maar heten mag. Met het daarbij behorende eerstgeboorterecht. En dus koningschap en priesterschap. Dat berust op zijn opstanding van tussen de doden uit. In tweede instantie wordt dus de opname van de gemeente eveneens een opstanding uit de doden. Waarom ook niet? Wij zouden gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus. En de verheerlijking van Christus officieel is de verheerlijking van Christus inclusief uiteraard zijn lichaam. Dat is met heel de gemeente. Vandaar dat hij ook met heel de gemeente, met de zijnen, in heerlijkheid zal verschijnen. Hebben jullie nog tot zover? Hij is terstond opgeklommen uit het water, is zijn opstanding van tussen de doden uit. En wat er daarna gebeurt, nou ja, dat komt dus overeen met wat we net in de gauwigheid lazen in verband met de verheerlijking op de berg. Er komt een hemelsplaatje. De hemelen werden hem geopend en voor de gelegenheid, hij verdween niet naar de hemel, zoals later op zogenaamde hemelvaarsdag. Maar de hemelen werden geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. Dat wil zeggen, hij zag een duif op hem komen. En als hij vraagt, waar moet die duif daar? Dan staat er dus bij hier dat de duif een type, een beeld is van de Heilige Geest. Gek, hè? Dat kan je gewoon zeggen. Want het is algemeen bekend dat de duif een beeld is van de Geest. Hoe? Ja, omdat het hier staat. Soms werkt het, soms niet. Maar het staat hier gewoon. Duif. Ik zal over duiven verder niks melden. Want, hè? Ja. Doe maar. Maar hij zag de geest Gods nederdalen. Geest kan namelijk niet gezien worden. Dat staat in Johannes 3. Zegt hij alleen maar daar. Dan zeg ik, nou nee, het is volkomen overbodig dat het ergens staat. Want dat had je al lang kunnen weten. Dat is de betekenis van geest. Alles wat geest heet, is onzienlijk. Heb je dat nog? Zodra het zienlijk wordt, of zichtbaar, dan heet het eigenlijk geen geest meer. Dan kan je het nog wel een verschijning noemen. Een epifaneia, of hoe dat maar heten mag. Maar dan is het geen geest. Is alles wat onzienlijk is, vandaar dat het hetzelfde is. Het woord is hetzelfde als ons woord gas. En het is een eigenaardige spraakgebrek, denk ik. Om er een T achter te gooien. Maar er zijn streken in Nederland waar ze dat ook doen, hoor. Achter een S een T gooien. En waar de T erachter staat, laten ze hem weg. Dan eten ze kaast met een T erachter. En worst. Ja. Nou ja. En daaraan hoor je in welke straat van welk dorp ze wonen. Maar doe maar weer. Het heeft iets met tongvallen te maken en de T en de S gaan nogal eens samen, zodat wij kennen de tsade in het Hebreeuws, bijvoorbeeld. En de Duitse Z. weet je nog. Ja, of die thee erbij moet. Lieve koffie, zeggen ze. Nou ja, zoiets hoort er niet bij, maar het gebeurt. Maar geest is gewoon gas, het is het onzinnelijke. Je weet niet waar die vandaan komt. Je weet ook niet waar die naartoe gaat. Je hoort zijn geluid, hij produceert wat, hij werkt wat uit. Maar ding zelf, kan je niet zien. Heb je dat? Daarom is het een wat eigenaardig idee dat geest zich zou moeten manifesteren in kringen waar men dweept met de geest, wil men graag tekenen en wonderen zien. En dat zijn eigenlijk tegenstrijdige dingen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Oké, ja, natuurlijk. Hoe weten wij of God zijn geest heeft uitgestort? Nou, dat heeft God gedemonstreerd voor de gelegenheid. Gedemonstreerd voor de gelegenheid in tekenen. Dus een geweldige gedreven wind, een geluid heet dat in Handelingen 2. Want pneuma is geest, maar het is ook wind. En dus de geest waait waarheen hij wil. Of de wind blaast waarheen hij wil, de geest blaast waarheen hij wil. Hoe je het maar vertalen moet vanuit Johannes 3. En ze zagen ook tongen als van vuur. Het was eerst één en het verdeelde zich over allen. Weet u nog wat de staat van Mozes toen hij de raad van oudsten moest aanstellen? De Heer zou zijn geest van Mozes geven op alle deelnemers aan die raad van oudsten. Zou een beetje krijgen van de geest van Mozes. Weet je niet, hè? Nee, het was niet eens op de Pinksterdag, maar het staat echt in nummer 1. Toch maar. Maar het is één geest die hen allen verbindt. Die tongen. En tongen zijn vlammen, maar tongen zijn ook, is ook taal. En dus begonnen ze te spreken ook in tongen die de geest hen gaf uit te spreken. Dat zijn demonstraties. En als later in het huis van die heiden, Cornelis heette die, een beetje heiden heet Cornelius trouwens in die dagen, maar dat terzijde, in het huis van die Cornelius, daar kwamen mensen tot geloof en ze begonnen ook meteen in tongen te spreken. En het wordt nog twee keer herhaald, dat wil zeggen, het wordt twee keer verhaald later wat er gebeurd is. En Petrus zegt, ja, ik heb ze gedoopt, maar ik kon ze toch niet tegenhouden. Het was duidelijk dat de Heilige Geest was die over uitgestort, want dat deed de Heer. Dus ja, wat ben ik dan om het tegen te houden? Dus ik heb die heidenen gedoopt. Hoeveel moeite ik er ook mee had. En hoeveel moeite hij er nog mee zou houden trouwens ook nog daarna. Maar hij beschouwde het als een teken van Gods wegen. Heb je dat nog? En later in Efeze gebeurt het ook nog een keer zoiets. Hebben jullie wel de Heilige Geest ontvangen? Zeggen we, weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Nou ja. Maar daarna beginnen ze ook in tongen te spreken als teken. De Bijbel zegt, het is een teken voor ongelovigen eigenlijk. Maar het is een demonstratie van dat God zijn geest heeft uitgestort. En dat was het dan. Dat hoef je niet te herhalen. Net zo min als de kruisiging herhaald hoeft te worden. Je kunt zeggen, ik geloof niet dat het waar is. Ja, dat zeg je dan maar. Maar het is een historisch feit. En dat God zijn geest heeft uitgestort, heeft hij duidelijk genoeg gedemonstreerd. Dus nou weten we dat. En dat betekent dat daarmee deze laatste dagen, deze laatste tijden zijn aangebroken. Want zo stond het er, het zal zijn in de laatste dagen dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Petrus las het voor uit Joël. In Handelingen 2 las hij het voor. En de preek van Petrus komt daar ook op neer. God heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Wat moeten wij dan doen? Bekeert u en gij zult de geest ontvangen, want u komt de belofte toe. Want uitstorting van de geest was beloofd. En allen die daar verder zijn, Handelingen 2. Dus dan weet je dat wij sindsdien leven in de laatste dagen. De eindtijd, zeg maar. Volgens het Bijbelse jargon. En daar gaat het maar om, hè. Kortom, hij stond op uit het water. Dat is een beeld van zijn opstanding. En bij dit beeld komt nog een beeld. Een beeld, namelijk de uitbeelding van de uitstorting van de Heilige Geest, beginnende bij de Heer Jezus. Precies zoals het in Handelingen 2 vermeld wordt door Petrus met betrekking tot de Heer Jezus. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En hij heeft hem die geest gegeven. Petrus zegt dat allemaal. Dus het is maar een korte toespraak, dus lees het maar na. Zie. En daarna staat er dat voor zover de discipelen die geest hebben ontvangen, hebben ze die weer ontvangen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus ontving die geest, net als Mozes, om zo te zeggen. En van hem uit wordt het gegeven aan ieder die tot hem komt, ieder die gelooft. Zo wordt het beschreven. En moeilijker mag het dus ook niet zijn. Maar het betekent wel dat bij dit teken hoort ook deze tekst, want dat is ook een teken. Het hoort bij een teken. Hij zag de geest nederdalen en dan komt er een stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Maar die uitspraak gaat niet historisch over de Heer Jezus terwijl hij gedoopt wordt of nadat hij net gedoopt wordt. Het gaat om een teken waar die tekst bij hoort. En het teken gaat over de opstanding van Christus en daar hoort die tekst bij. Net als de uitstorting van de geest, bij zijn opstanding. Dat is wat Petrus zegt in ieder geval in Handelingen 2. Hebben jullie dat nog? De uitspraak, deze is mijn zoon, is een uitspraak over de opgewekte Heer. Daar is een Messia, zei de man. Killing Jones, ja. Voorbeeld van pleonasme. Er is een Messiah. Ik vind het een mooie uitdrukking. De opgestane Christus. Ja, als hij niet opgestaan is, is hij niet de Christus. En zo is het maar net. Zie, en daar hoort deze uitspraak dus ook bij. Deze is mijn zoon. Precies zoals die uitspraak ook kwam bij dat teken op de berg der verheerlijking. Daar werd de Heer gezien in verheerlijkte gedaante op een hoge berg. Hetgeen uitbeelding is van de hemel feitelijk. Christus verheerlijkt door aan de rechterhand Gods, om zo te zeggen. Christus als hoofd van de gemeente eigenlijk, als ik het nauwkeuriger moet zeggen daar. Maar daar komt ook die tekst bij. Deze is mijn zoon, want God heeft hem opgewekt met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, uit Psalm 2. Toch? En enige malen aangehaald in Handelingen, natuurlijk Handelingen 13, maar daarna enige malen in de Hebreeënbrief. En al die keren staat erbij waar het over gaat. Over de opstanding van Christus. Nou ja, de opstanding van Jezus, waarbij hij tot zoon gesteld wordt en geplaatst werd in het eerstgeboorterecht. Nou ja, zoals Jacob ooit door Isaac. Het was al lang zijn kind, hij was er hem verwerkt. Maar hij werd pas tot zoon gesteld. Dat wil zeggen, hij kreeg begoer, eerstgeboorterecht, pas bij die gelegenheid met het, nou ja, enzovoort, u weet wel. Toen hij voor zijn vader verscheen met het bokje en wat het maar was. Zie? Nou ja, en zo was het met Isaac ook. Dat was ook van tevoren aangekondigd, dat hij het zou zijn. In Isaac zal u het zaad genoemd worden, bij Jacob ook. De mindere zal de meerdere dienen. Maar het werd pas gerealiseerd later, bij de wegsturing van Ismaël. Werd Isaac als zodanig aangesteld. En toen met dit hele tafereel voor Isaac werd Jacob als zodanig aangewezen. En Esau wist dat hij daar niks meer aan doen kon. Toch? Zo gaan die dingen. En hier is ook niks meer aan te doen. Want dat is Psalm 2. Waar staat dat de volkeren woelden, de natie in ijdelheid bedenken en samenspannen, Verenigde Naties, tegen God en zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun touwen van ons werpen. En dan staat er, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en hij zal zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Dat is al gebeurd. En dan, hij heeft tot mij gezegd, dan spreekt de zoon, die koning. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het Bijbelcommentaar daarop is, dat zijn de woorden bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Onder vers 17 van Matteüs 3 staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Jesaja 42, vers 1. En die zoek ik nu op. Want er is iets mee aan de hand. Want Jesaja 42 begint met de woorden: zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven en hij zal het recht den heidenen, dat wil zeggen voor de heidenen of aan de heidenen of naar de heidenen, hij zal het recht den heidenen, de volkeren, voortbrengen. Ja, het mogen duidelijk zijn dat deze uitspraak in Matteüs 3 hieraan ontleend is. Die in Marcus 9, die we net gelezen hebben, ook. Dat wil zeggen, de uitspraak bij de doop van de Heer Jezus en bij de verheerlijking op de berg. De uitspraken zijn ontleend aan Jesaja 42, vers 1. Daar is ook geen twijfel over. Het is mijn, wie het maar is, mijn uitverkorene, in wie ik mijn welbehagen heb. Inclusief, ik heb mijn geest op hem gegeven. Moeten we wel bij zeggen, dit is vertaald uit het Hebreeuws. Heb ik u er wel eens verteld hoe dat zit? Ik krijg altijd ruzie met de Hebreeërs. Gelijk hebben ze, want die hebben er lang voor doorgeleerd. Maar ik moet u even melden dan, dat er weliswaar staat, ik heb mijn geest op hem gegeven. Maar het had net zo goed kunnen gelezen worden als, ik zou mijn geest op hem gegeven hebben. Of ik zal mijn geest op hem geven. Of iets dergelijks. Want waar ik het nu over heb, is over de tijden, want zo heet het dan toch, de tijden van de vervoegingen van de werkwoorden. In het Nederlands hebben wij er een hele toestand van gemaakt. In het Grieks ook trouwens. Maar het Hebreeuws kent het eigenlijk niet. Dat wil zeggen, die vervoeging van die werkwoorden, van het gezegde in de zinsbouw, die heeft met tijd niks van doen. Wel met een bepaalde vorm van vervoegen. Er zijn bepaalde manieren om het te doen. Maar met de tijd, met jaartallen, met de klok, met verleden, heden of toekomst, heeft het nooit iets uitstaande. Dat maakt vertalen dus heel lastig. Vooral als je de cijfers moet krijgen als je de cursus Hebreeuws volgt. Dan wel in academische studie. Een beetje veel. Dus daar hebben zij het volgende op gevonden. Ze hebben erop gevonden dat als het zus en zo vervoegd wordt op die manier, dan vertaal je het in de verleden tijd. En als er een jotje voor staat, dan vertaal je het met toekomende tijd. Want dan vertaal je met ik zal. Als er een jotje voor staat, een J, een, nou ja, een jot, Hebreeuwse letter. Enzovoort. Ze hebben afspraken gemaakt over hoe ze het dan vertalen zullen. Daardoor zitten wij nu nog steeds met Jesaja 53. Gelijke schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Hij is bij de rijke in zijn dood geweest. Wij dachten dat hij van God geslagen werd. En dat ze die allemaal in de verleden tijd. Terwijl u begrijpt, Jesaja leefde pak een beetje 800 jaar voor Christus. Dus het was nog toekomst. Nog verre toekomst. Of je het dan zo vertalen moet. Hij zal zijn mond niet open doen. Wij zullen denken dat... Nou, ook maar niet. Maar ze hebben gewoon afgesproken... als het in die werkwoordsvorm staat, dan vertalen we het zo. En dat hebben ze netjes gedaan, consequent. En dan kan ik elke keer weer zeggen... ja, dat staat wel in de verleden tijd... maar het gaat over de toekomst. Of zoiets. En die uitspraak... ik heb mijn geest op hem gegeven... kan je dus net zo goed lezen als... ik zal mijn geest op hem geven. En de aarde was woest en ledig. Kan je dus ook lezen als de aarde werd woest en ledig. Maar ook als zal woest en ledig worden. Maar dat past niet in de context. Dus dat sleep je dan af. Hebben jullie nog? En wat de voorkeur verdient... ja, dat moet je zelf als je vertaalt beoordelen. Of ook als je dit vertaalt, als je het leest en je leest de Hebreeuws... dan moet je zelf zien te begrijpen waar het over gaat... en of het nog toekomst is of verleden uit het verleden is of in het heden of wat dan ook. Zo is dat. In het Grieks is dat niet zo. In het Nederlands ook niet. Alleen wij hebben in het Nederlands er erg mee gerommeld. Wij hebben namelijk de toekomende tijd in het Nederlands verboden... Dat leren journalisten in hun opleiding, hebben ze mij verzekerd. Geen toekomende tijd gebruiken. In veel gevallen ook geen verleden tijd. Want het maakt de zin alleen maar ingewikkelder. Dan heb je meer hulpwerkwoorden nodig. Dat is lastig, want je hebt al zo weinig ruimte achter op die advertenties. En toch... En we beschrijven al met de Times Roman. En u weet, een Times Roman, dat is een smallere letter dan een gewone Roman. Wilt u dat of niet? Iets veel lettertypes. De Times, want de krant heeft smalle kolommen, dat leest sneller. En de smalle letters maken het mogelijk dat er nog meer tekst in die smalle kolommen kan, enzovoort. Dat is officieel zo. Ik ben een fan van het Romeinse lettertype, maar niet van de Times, want die loopt smaller. Alleen als ik ruimtegebrek heb ergens en een kop er nog tussen moet, of als het net niet op de bladzijde kan, dan ik ook even smokkelen, dan nemen we een Times, toch? Voor de platte tekst. Maar zo gaat dat. Dus hulpwerkwoorden weglaten. De Duitsers doen dat niet, die zitten achter elke zin geworden, zitten ze erachter. Hè? Maar ja. Soms twee keer. Maar doe maar. Zoiets. Nou, dat is voldoende inleiding dit. Oké. Ik zal mijn geest op hem geven. Hij zal het recht aan de heidenen voor de heidenen voortbrengen. Zo wordt hij in de praktijk ook heus gelezen, hoor. Het is een profetie. Over wie? Over de zoon van God? Nee, over de knecht des Heren. Zie daar de conflictsituatie. Als het in het Nieuwe Testament geciteerd wordt, dan is het woord knecht ineens vervangen door zoon. Heb je dat? Nee, dat is bepaald niet hetzelfde. Als er zou staan, dit is mijn kind. Ik ga uit van de grondtekst nu. Hè. Daar komt overeen met knecht. Dat kan. Want u weet hoe het is. Een jongen is een knecht. En een knecht is een jongen. En een vrouwelijke knecht heet een meid. Ons woord meisje, meid. En een jongen is een jongere in de zin van ondergeschikt aan de oude. Want de oude, dat weet u, dat is de kapitein. Ook goed Nederlands dit. Hebben we die nog? Ja. En als er staat dat iemand zijn jongens bij zich had, of hij stuurde zijn jongens naar de toe. Ja, dat is goed vertaald. Maar net als het Engelse boy en het Franse garçon betekent knecht. Want een kind verschilt in niets van een dienstknecht, zegt de Bijbel. Dat u dat weet. Zie. Maar wat hier wordt aangekondigd als knecht, is in de toepassing in het Nieuwe Testament ineens een zoon. Hoe komt dat? Nou, in de eerste plaats, dat begrip knecht, dat is ook maar niet toevallig deze tekst, hè. Want ik heb het niet echt zo op, maar in de theologie redeneert men, spreekt men over de knecht des Heren. Sterker, men spreekt over de leidende knecht des Heren. Waar heb u dat vandaan? Uit Jesaja. Want vanaf Jesaja 42 hebben wij via Jesaja dus te maken, Deutero Jesaja noemen hem. Maar goed, hebben wij te maken met de leidende knecht des Heren. Er staat dus ook als opschrift boven het hoofdstuk. Maar dat blijft zo, alle volgende hoofdstukken, de knecht des Heren. Ik blader even, want dan heb ik ineens hoofdstuk 49 voor me liggen. Daar heeft iemand boven geschreven, de knecht des Heren, het licht der volken. En ik vertel u niet mijn mening nu, hè. Ik vertel u wat de algemene gangbare orthodoxe opvatting is. Al deze hoofdstukken gaan over de leidende knecht des Heren. U begrijpt dat het dus niet de Joodse opvatting is, maar toch, maar de christelijke. En dat geldt dan ook nog voor hoofdstuk 50. Er staat boven in mijn Bijbel de knecht des Heren gesmaad en geholpen. Jazeker, ja, ja. Ja, ik citeer die koppen alleen, niet omdat ze geïnspireerd zijn, maar omdat ze kennelijk ontleend zijn aan de inhoud van die hoofdstukken. En je ziet dat anderen het ook gedaan hebben. Ik heb die koppen er niet boven gezet, maar ze zeggen het gaat over de knecht des Heren. Dat is ook zo. Boven hoofdstuk 53, dat is het beroemde hoofdstuk toch? Waaruit ik net ook geciteerd heb, daarboven staat geen kop. Dat vind ik ook eigenlijk wel terecht. Want ik vind die hoofdstukindelingen ook enigszins ongelukkig. Maar de voorgaande kop staat boven hoofdstuk 52, vers 13. En vers 13 begint, ziet mijn knecht. Ziet mijn knecht. Zal verstandelijk handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. En daarboven staat lijden en verhoging van de knecht des Heren. En onder die kop valt dus ook in dit geval heel Jesaja 53. Het gaat over de knecht des Heren. Maar waar het over gaat, inhoudelijk, is over de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst en het eventuele resultaat daarvan. En vandaar dat je ook, ik wijd een beetje uit omdat ik aanneem dat u in het algemeen toch wel het een en ander van de Bijbel weet inmiddels. In Jesaja 42, dat begint dus met, ziet mijn knecht, in Jesaja 42 lezen wij dat de zaligheid, het evangelie dus, dat de zaligheid zal gaan, nou niet naar de Joden, maar zal gaan naar de heidenen, namelijk naar de einden der aarde. Naar de eilanden in het westen, vertaald met zee, omdat dat hetzelfde woord is. En het zal gaan in het bijzonder ook naar Brit-Am. Tot licht der heidenen. Dat staat in vers 6 van hoofdstuk 42. En diezelfde woorden staan ook inderdaad nog steeds in hoofdstuk 49. Precies zijn er. Hoort naar mijn eilanden en luister toe, gij volken van verre. Want de stammen van Israël zouden zich niet verzamelen laten. Zo staat het in vers 5. Maar er was nog meer te doen. Het zou namelijk, de zaligheid, het evangelie, zou namelijk gaan naar Brit-Am. Dat staat in vers 8. En naar het noorden en westen, kortom, weer naar de eilanden, de zee, enzovoort. Dat is allemaal in onze dagen actueel. Ik sla het gewoon weg, want ja, we moeten het er verder niet over hebben. Maar we hebben van doen met degene die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. De knecht des Heren. En in zeker opzicht duurt dat nog steeds voort. In een ander opzicht, de Heer zelf is reeds verheerlijkt en hij is tot zoon gesteld. En hij zal in de toekomst als de zoon des mensen in heerlijkheid verschijnen. Als je gewend bent je Bijbel te lezen, met name de evangelie, hoeft hij hier totaal geen probleem mee te hebben. Als de zoon des mensen zal komen, zijn heiligen met hem en zijn engelen met hem. En hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, want de zoon des mensen is nu niet gekomen om... Enzovoort. En hij zal zijn ziel stellen tot een losprijs voor velen. De zoon des mensen enzovoort. Dat is dus de toekomst, om zo te zeggen. En het begin daarvan vinden wij in de opstanding van Christus, waar hij van Gods wegen tot zoon gesteld is. Maar intussen boetende volk en bedenkende natie ijdelheid. Ik zit weer in Psalm 2, hè. En in de hemel, die in de hemel woont, zal lachen. Zegt, laat ze maar, ik heb mijn koning gesteld. En de koning zelf zegt tot mij, ze zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus staat allemaal vast. Maar pas in de toekomst zal hij zich als zodanig openbaren. Dus daarom zijn wij matig en godzalig levende in deze tegenwoordige eeuw. Titus 2, vers 11. En we zijn verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, die in afwachting daarvan zich in eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. Ja, ik citeer het omdat dat gewoon allemaal veel sneller gaat natuurlijk. Maar er staat zwart op wit daar. Dat is nog steeds, voor de wereld is hij nog steeds de knecht, maar voor ons, wij kennen hem als gezeten aan de rechterhand Gods. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, overdrachtelijk dan om zo te zeggen. Maar van Gods wegen is hij tot zoon gesteld. Dat is gebeurd. En dat is wat uitgebeeld wordt in die tekenen van zijn doop en in het teken van de verheerlijking op de berg. Want dat laatste is een uitbeelding. Ja, ik weet het. Het idee bestaat dat het een uitbeelding is van de wederkomst van Christus. Maar het is het niet, hoor. Het is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus. Verhoogd in de hemel. En wij zijn daarbij. Met hem gezet in de hemel. En pas als hij van die berg afkomt, dan wordt hier op aarde orde op zaken gesteld. En dan wordt die maanzieke knaap genezen. Enzovoorts. Wie dat is, die maanzieke knaap? Oh, daar ga ik niet op in. Duurt te lang om het uit te leggen. Maar toe maar. Dat is pas in de toekomst. En degenen die niet met de Heer op die berg zijn, die zijn hier beneden bezig om te proberen die maanzieke knaap te genezen. Maar dat lukt maar niet. Dat is de geschiedenis van onze bedeling. En ook eigenlijk van de, wat ik zou moeten noemen, de kerkgeschiedenis. Het is vechten tegen spoken, tegen, zit niet op, tegen windmolens. Ja, dat doen we al heel lang. Naar Spaans voorbeeld, hè? Dat weet je toch, hè? Don Quixote is ermee begonnen, denk ik altijd, vechten tegen windmolens. En wij zijn er nu nog niet vanaf. Het is gekke werk, het schiet niet op. Ik weet niet hoeveel duizenden er inmiddels staan, bij ons in de polder inmiddels, hè? In de Flevopolder, ik weet niet meer. Ik heb het ooit gehoord, maar ik vind het schandalig. Ik vind milieuvervuiling, die dingen. Echt. Geen gezicht en geen gehoor. En het levert toch niks op. En bijna altijd staan ze stil. Als ik erop let, staan ze stil. Als het hard waait, staan ze stil. Als het zacht waait, staan ze stil. Want rendementen kan ook nooit deugen. Toch? Wat zei je, broeder? Elektrische auto bevalt heel goed, ja. Ja, dat wel. Ja, het zijn moeilijke dingen voor een mens, hè. Maar toch maar. Maar ik probeer u dus wijs te maken dat de Heer hier op aarde de knecht was. Hij kwam hier om te dienen. En niet onze knecht, want zo wordt hij abusievelijk dan ook nog beschouwd. Als onze, hij neemt immers bevelen aan van ons, of niet? Wij vragen hem om wat te doen en dan doet hij dat toch? Of niet? Oh. Nee, dat doet hij ook niet. Hij staat niet in onze dienst. Hij staat in de dienst van God. Net als die engelen die hem weer dienen. Want die zijn... Zoveel kom ik vandaag niet. Maar dat staat er ook nog. Maar dat is hoofdstuk 4. Vers 11. De engelen zijn toegekomen en dienden hem. Dat doen ze nu nog. Het zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat was het laatste vers van Hebreeën hoofdstuk 1. Waar dat staat. Maar het is nog steeds dienstwerk. Zie. Maar de Heer zelf... Gij zijt mijn zoon, dat is tot hem gezegd. En het klonk, het is tot hem gezegd, ter gelegenheid van deze tekenen. Maar die tekenen wijzen op zijn opstanding en op zijn tegenwoordige positie verhoogd. De berg der verheerlijking. Heb je dat nog? Ik weet dat mensen daar moeite mee hebben, maar ja, dat is het. En wat betreft die geest, zal ik u nog even lezen, ik kan nog net vanavond, Lucas hoofdstuk 4. Lucas hoofdstuk 4. Waar wij de verzoeking vinden, waar wij het volgende keer over moeten hebben vanwege Matthäus 4. Maar in Lucas 4 krijgen we ook die verzoeking van Jezus. In de woestijn heet dat. Gevolgd door Lucas 4 vers 16. Hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was. De vraag is, hoe lang was hij daar eigenlijk weg dan? Hè? Of is dat de verkeerde vraag? Ik vind het wel een goede vraag, eerlijk gezegd. Ja, hoezo? Ja, hoe lang was dat geleden? Waarom kenden ze hem niet? Waarom vroegen ze, is deze niet de zoon van Jozef? Ja. Ja, hoe lang was hij dus weg geweest? Nou, een flinke tijd in elk geval, hè? Zoiets, ja, dat schat ik wel, ja. Iemand vroeg, wanneer hebben we weer een reis naar Engeland? Ik zeg, de volgende reis gaat naar India... om daar plaatsen te bezoeken waar de heer geweest is. Wel, maar niet met mij. Nee. Dat doen we niet meer. Maar het zou kunnen, eventueel. We hebben nog een paar plaatsen op het oog. Maar er staat dus in Lucas 4... Hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge. Let op dat het niet staat volgens de voorschriften, omdat het moest. Hè? Dat kan ook niet, want er zijn geen voorschriften met betrekking tot het bezoek aan de synagoge. Je komt in het hele Oude Testament en in de Mosaïsche wet kom je de synagoge niet tegen. Synagoge is trouwens niet eens Hebreeuws, dat weet u, dat is geen Hebreeuws woord. Synagoge is het gewone Griekse woord voor een samenkomst. Ook als je het Nieuwe Testament het woord synagoge leest, het zij hier, het zij in de brief van Jacobus, dan nog, het is Grieks, dat vertaald moet worden met samenkomst. Verzameling mag ook. Vergadering is hetzelfde, ja. Nou goed, hij kwam de dag des Sabbats in de synagoge naar zijn gewoonte en stond op om te lezen. Dit is wel een Joods gebruik, dat de bezoeker de gelegenheid krijgt om iets bij te dragen aan het ritueel. En hem werd gegeven, dat is klassiek, maar dat had je in Athene ook. Er kwam ineens een vreemde man binnen daar in Athene. Die heette Paulus. En er werd hem ook gevraagd of er nog wat te vermelden was, nog nieuws. Of iets, is er nog nieuws? De telegraaf was nog niet, bestond nog niet. Dus is er nog nieuws? Nou, en ik kreeg het woord, weet u nog? Ja. En hier hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. Of hij erom gevraagd heeft, weten wij niet. Of het hem aangereikt werd volgens een bestaand rooster. Lees rooster. Weten wij ook niet. Daar wordt over gefilosofeerd, maar wij weten het niet. Dus ik moet het gewoon overslaan. Hij kreeg de rol van Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. De geest des Heren is op mij. Er staat, en dan daarom heeft hij mij gezalfd. Dat had ook kunnen zijn omdat hij mij gezalfd heeft. Want daarom of omdat is allebei hetzelfde. Het is een redengevend voegwoord. Zo heet dat volgens mijn juffrouw Nederlands zaliger. Dat is een redengevend voegwoord. Ja, dus het is, lees het maar na trouwens in Jesaja 61. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. In Jesaja zou het natuurlijk moeten worden, hij zal mij zenden. Maar doe maar. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, zoals trouwens ook in Jesaja vermeld wordt. Met tekstverwijzingen inderdaad naar Jesaja 42 opnieuw en weer naar Jesaja 61. Kortom, om te prediken het aangename jaar des Heren. Ik heb dat net niet gelezen in Jesaja 42, maar het stond er. Paulus haalt het aan in de Korinthebrief over het is nu de aangename tijd, de wel aangename tijd, maar hij ontleent dat inderdaad aan Jesaja 42. Maar waar het om gaat, waar het mij om gaat, is dit. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, of daarmee heeft hij mij gezalfd, of hoe dat maar is. Want u weet toch dat de zalfolie, gebruikt bij het zalven, een beeld is van de geest, van geestelijke dingen. De zalfolie is die vluchtige olie, die dus om die reden geur verspreidt, maar daarom is het een beeld van geest. Je kan het niet zien, maar je kan het in dit geval dus ruiken. En wat dat zalven betreft, ja, dat is het woord Mashiach, Messias. En dus in het Grieks Christus. Hij heeft mij gezalfd, betekent hij heeft mij tot Christus gemaakt. Hij heeft mij gemaakt tot gezalfde. Hoe dan? Door mij te zalven met zalfolie dus. Wat beeldt de zalfolie uit? De Heilige Geest.
Is dat dan ook hetgeen wat we dan zagen? Dan zag de Geest Gods nederdalen, dat het nederdalen dat zalven dan is?
Ja, zeker. Ja. Het nederdalen van de Geest is het zalven door de Geest. Vandaar dat het bij gelegenheid heet ook, ik zal mijn geest uitstorten. Of beter nog, ik zal mijn geest uitgieten. Ik geloof dat het zo vertaald is in Zacharia 12, als ik me goed herinner. Over de inwoners van Jeruzalem enzovoorts. Is geest dan een vloeistof dat je hem kunt uitgieten? Nee, het is beeldspraak. Het is ontleend aan het beeld van de zalfolie. Of eventueel aan de wijn, dat kan ook nog, hè. Want de wijn is een uitbeelding van leven en dus van geest. Wij drinken van het eten van hetzelfde brood. Eén brood zijn wij deelachtig. Wij drinken van dezelfde beker, 1 Korinthe, de wijn. En we zijn door één geest gedrenkt. Want wijn is leven en het is geest. Dat kun je uitgieten en daarom staat er ook dat voor u vergoten wordt. Maar het is beeldspraak dus, want geest kan je niet gieten. Zie? En uitstorten is een sterkere term, omdat het suggereert dat het met kracht gebeurt, dan wel in grote hoeveelheid. Goed, maar als de heer dus dit leest uit Jesaja 61, past hij het op zichzelf toe. En dat gezalfd zijn door de geest, wil gewoon dus zeggen dat hij de geest heeft ontvangen, dat betekent impliciet dat hij is opgestaan uit de dood, dat hij is wedergeboren. Lees de toespraak van Petrus maar. Echt, er is niks moeilijks aan. Het moeilijke, dan spreek ik met enige stemverheffing, het moeilijke is dat er allerlei theorieën ontwikkeld zijn over de doop met de Heilige Geest, over de uitstorting van de Heilige Geest, over de Heilige Geest als, hoe zeggen ze dat, de derde persoon van de Godheid, wat helemaal niet kan, want geest kan onmogelijk een persoon zijn. Tenzij je onder persoon wat anders bedoelt dan wat het woord betekent. Dat is meestal het geval, hoor. Of de geest iemand is. Ja, het is God. Of het een persoon is. God drukt zich uit in één persoon. En die, dat is de buitenkant namelijk, een persoon. Niet de binnenkant. De persoon is de buitenkant. En God drukt zich uit in degene die het uitgedrukte beeld van zijn wezen is. Dat is de Heer Jezus Christus. Een moeilijker is hij niet. Er is ook echt niks moeilijks aan. Het is een idee wat vanzelf tot ons komt als wij buiten Nicea om, zal ik maar zeggen, de Bijbel lezen. Er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. Maar het probleem is dat al dit soort essentiële dingen, die zijn, daar is over gefilosofeerd, hebben ze theorieën over ontwikkeld, is over gestemd geworden, opgenomen in protocollen en geloofsbelijdenissen enzovoort. Je komt er dus nooit meer vanaf. Dat is het probleem. En daarmee wordt de Bijbel gesloten. Dat is precies hetzelfde wat de Joden gedaan hebben met het Oude Testament. Ze hebben het gesystematiseerd. Ze hebben hun eigen theorieën overheen gelegd. Ze hebben ook hun eigen belijdenisgeschriften geschreven. Ze hebben daar nog veel langer de tijd voor gehad dan de christenen overigens. Enzovoort. En je komt daar nooit meer doorheen. En wat daar geldt is niet de Tenach, het is de Talmud. Die is bepalend voor het judaïsme, voor de Joodse religie. Wat de Bijbel zegt, daar gaat het niet om. Het gaat erom wat de ouden, dat zijn dan de Joodse vaders, kerkvaders zal ik maar zeggen, wat de oude rabbies erover gezegd hebben. En dat is vastgelegd in de verzameling geschriften onder de naam Talmud. Hebben jullie die nog? En wij zitten in het christendom met hetzelfde verschijnsel. Men heeft van alles gesystematiseerd en erover gestemd en weet ik veel. En vastgelegd in allerlei geschriften, daar kom je nooit meer vanaf. Want als je dat niet onderschrijft, hoor je er niet bij. En als je pech hebt, word je vervolgd ook nog. Nou ja, ik zeg het wat onderkoeld, maar historisch is dat helemaal erg geweest, hoor. Heel verschrikkelijk. Historisch zou ik lang geen 80 jaar gehaald hebben. Dan moet nog 2 maanden, maar daar heb ik wel enig vertrouwen in. Maar zoiets, dat red je dan niet, hoor. Echt niet. Daar zorgen ze wel voor dat je de mond gesnoerd wordt. Dat is historisch. Dat kan zomaar niet. Nou, ik wil er liever niet verder over spreken. Het gaat er maar om dat we deze Bijbelse begrippen verstaan. Gij zijt mijn zoon, is een uitspraak met betrekking tot de Heer Jezus, nadat zijn werk hier op aarde was volbracht, toen God hem uit de dood opwekte. Lees de Hebreeënbrief dan nog. En kijk, let op wat ik nu zeg. God wekte hem op uit de dood en zei, gij zijt mijn zoon, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wanneer? Bij zijn opstanding uit de dood. En ter inleiding kun je altijd nog gewoon Handelingen 13 lezen. Handelingen 2 natuurlijk ook, de toespraak van Petrus. Handelingen 13, de toespraak van Paulus. Die er gewoon zegt dat die woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat die van toepassing zijn op de opstanding van Christus. Zijn verwekking uit de dood, namelijk, lees het maar na. En dat dat weggeredeneerd wordt traditioneel, u merkt, dat ben ik mij wel bewust. Maar ja, ik moet u dan toch zeggen dat je dit niet moet doen. Je moet het gewoon laten staan voor wat het waard is. En het levert heus geen probleem op. Zie? Het bevestigt het trouwens, wat ik dan weer toch allemaal altijd van jongs af aan geleerd heb. De Heer kwam hier op aarde, vernederd en gehoorzaam. Waarbij je gehoorzaamheid leerde uit hetgeen hij heeft geleden. Hebreeën hoofdstuk 5. Gehoorzaam en vernederd tot de dood des kruises. En hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben, Jesaja 53. En de Joden dachten dat hij van God geslagen werd enzovoort. Hij was niet de openbaring van de heerlijkheid Gods, hoor. Echt niet. Hij was een mens die 20 jaar ouder geschat werd dan hij was. Is dat allemaal in de Bijbel? Nou ja. En hij stierf voor zijn tijd. Neem mij niet weg in het midden mijner jaren. Dat is Jesaja 53, geloof ik weer. Hetgeen dus wel gebeurd is, alleen hij stond weer op uit de dood. Onder het motto, dames en heren. Dat vind ik zo mooi, hè. Dames en heren, daar ben ik weer. Ja. Maar, en met de boodschap redje verdween hij. En zegt, maar wij komen terug. Naar goed Hollands gebruik, maar die leg ik later wel weer een keer uit. Hoe dat is. Ik vind dat wel fraai eigenlijk. Deze, je kunt het zonder mij, had je gedacht. Ga gerust je gang. Zie maar. Ik bekijk het wel. Dat citeer ik nu uit Deuteronomium, want daar staat het. En in mijn tijd, te mijner tijd, meld ik me weer. Dat is gelukkig niet zo ver meer. Om allerlei redenen geloven wij dat. Maar doe maar. En dan zal hij verschijnen. Inderdaad in zijn, nee ik zal het anders zeggen, dan zal hij verschijnen, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Staat ook in Psalm 2. Dan, dat wil zeggen later. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is de wederkomst van Christus. Nee? Dus of het reden is om er naar uit te zien. Wee hen die de dag des Heren verwachten, zegt de Bijbel. Dat is voor de wereld. Wij verwachten niet de dag des Heren, wij verwachten de dag van Christus. Dat is dezelfde, maar niet dezelfde dag. Niet hetzelfde oordeel. Dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Als gemeente collectief, ter gelegenheid van onze aanstelling tot zonen. Want die wacht ook op de toekomst. Nu zijn wij kinderen, God, zei Johannes. En daarmee dienstknechten. En wij zijn gepredestineerd, tevoren verordineerd tot zoonstelling. En dat is dan weer onze toekomst. En daar zien wij naar uit, ja. Alle reden om daar dankbaar voor te zijn, toch? Ja. Nou, laten we hem danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en ons hebt toegevoegd aan die gemeente, dat volk van eerstgeborenen, die gemeente die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u voor dat hemelse burgerschap dat we hebben ontvangen. Niet omdat wij het bedacht hebben of ernaar gestreefd hebben, maar omdat we het hebben ontvangen in overeenstemming met uw eeuwig voornemen en door de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u daarom in deze bijzondere tijd te mogen leven. Onder de heerschappij van uw genade, maar bovendien met een duidelijk uitzicht op de spoedige komst van onze heiland in heerlijkheid. We danken u dat we straks zullen zien hem die wij nog niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben, die wij dienen als onze Heer en Heiland. We danken u ook dat we vanavond hier mochten zijn om uw woorden te lezen, om uw woord te openen, om schrift met schrift te vergelijken en te onderzoeken of deze dingen al zo zijn, en op grond daarvan ons gesterkt mogen weten in ons geloof en in onze hoop op die geweldige toekomst. Op die grond ook, Vader, vragen wij, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. En richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.